Goedemorgen.
Goedemorgen.
Als we zo'n beetje bekijken wat we in de loop van deze dagen, of altijd op een session, zingen, wat we allemaal uitspreken, dat is allemaal nogal wat. Vanmiddag ook. We gaan dan tekst zingen van Shantideva. Daar is ooit een prachtig boek over verschenen van Stephen Batchelor. Ik weet niet of iemand dat kent. Dat is een boeddhist die heel sterk een pleidooi houdt om het boeddhisme sterk aan te passen aan onze westerse. En hij noemt het agnostische. Agnostisch. Humanistische. Grondhouding. Van daaruit. En agnostisch niet in de zin van ik weet het niet en wat doet het. Maar een heel hartstochtelijk agnosticisme. Dat eigenlijk heel dicht ligt bij een van de belangrijkste aspecten die altijd weer opduiken in de Zen. En hij heeft met name dus een boek geschreven over de Guide of the Bodhisattva Way. Dus een gids voor ons allemaal van hoe kan ik mij opstellen in dit leven om een ander te helpen. Om, als ik zie dat er nood is, ja, te helpen. En het merkwaardige, juist de ander. Ik kan u trouwens alles van hem echt wel aanraden om te lezen. Er is een boek dat heet Buddhism Without Beliefs. Buddhisme zonder geloof. Is ook in het Nederlands vertaald. Ik denk onder die titel ook. En eigenlijk ligt dat dichtbij dat tweede aspect van de teksten die wij elke keer maar over ons heen krijgen. En waar we van soms denken, wat moet ik ermee? Dat kan ik me voorstellen. Ik hoop eigenlijk dat u dat denkt. Dat het niet als zoetkoek erin gaat van nou fijn, dat zingen we weer. Want het zijn echt onmogelijke dingen. En de ene kant is dat, sorry voor het woord, dat agnostisch lijkende, de Hartsoetra. Het is alles wat een mooi plaatje wordt over de zin van het leven, zingeving of zinloosheid. Het wordt allemaal naar de prullenbak verwezen. Je kunt zeggen, gooi het maar in de Hartsoetra. Als er zo, elke keer wat ons benadrukt, wat de Koreaanse meester in wiens klooster ik lang was. Ik heb dat vaak verteld. En die zo slecht Engels sprak, dat alles wat hij zei heb ik onthouden. Don't know mind. Don't know. Wat is de zin van het leven? Don't know. Daar wordt iets onderuit gehaald. En niet om het kleiner te maken of leger, maar omdat iets in de weg staat. Omdat eigenlijk alles wat een uitspraak is over zinvolheid, zinloosheid, wat dan ook, mooie filosofieën, dat is het niet. Dat botst op een muur, dat eindigt in een doodlopende weg. Dat is één ding. Elke keer. En dat is tegelijk wat wij doen als wij zitten in Zen. Zitten in de stilte is ontdekken dat we aan het eind van ons Latijn gekomen zijn. Dat is, was oorspronkelijk voor de Boeddha zo, dat is bij elke authentieke vernieuwingsbeweging in deze grote stroming van het oosten, elke keer weer geweest. Denkt u maar aan de tekst die wij gisteren zongen, die Avatamsaka-sutra, die mij ook altijd doet denken aan dat verhaal van die vrouwelijke rabbi waar ik het gisteren over had. En de Shekhinah. Dat maar een archetype is voor wat wij niet kunnen en wat toch door ons heen werkt. Ook in onze ontmoeting, ook als wij willen helpen. En dat ze dan zegt, daar is iets waardoor toch, wij zouden in het boeddhisme zeggen, een sangha ontstaat. Een soort diepe onderlinge verbondenheid die meer is dan alle bekende banden. En zij noemt het bijna met de woorden van die Avatamsaka-sutra een web, een vangnet van ons allemaal. En ook daar is op het einde die tekst weer, zittend in meditatie, in de stilte, in die schijnbaar zinloze, machteloze houding, dat bijna niks doen. Daar ben je verbonden met alles en geworteld in, ja, in wat je niet kunt benoemen. En daar gebeurt het. En in andere teksten worden precies daarvan gezegd, daarvan, wat dieper gaat dan wat we kunnen verklaren en kunnen voelen, dat dit steeds meer uit het hart mag komen. Steeds meer uit het hart mag komen en steeds dieper werken mag. En vooral, dat laatste moeten we maar nooit vergeten, want dat lijkt menselijkerwijs een illusie. Dat lijkt een lachje. Als wij alles serieus nemen wat op ons afkomt in die teksten en wat we toch maar levend houden, of we het voelen of niet, of we het begrijpen of niet, we doen het. Dat heet de gelofte afleggen. Dat is eigentijds door Hisamatsu, wat wij vanmorgen citeerden, nog een keer eigentijds opnieuw verwoord. Laten wij wakker worden innerlijk en meteen daarna mensen van mededogen. En meteen daarna gebruik maken van onze talenten. En dat is nieuw, maar daarover dadelijk meer. Dat hij ons daar midden mee in de geschiedenis en in het gewone leven plaatst. Tussen de gewone problemen, op alle gebieden. Sociaal, politiek, psychologisch. En daar aan de slag gaan. En tegelijk ontdekken. En daarom wordt dat eerste genoemd, dat wakker worden. Ontdekken wat Hisamatsu elke keer benadrukt en wat zijn ommekeer was. Als wij enkel blijven uitgaan. Hoe belangrijk dat ook is. Van wat de wetenschap ons biedt aan mogelijkheden. Of wat het socialisme. Of wat dan ook ons biedt. Prima. Maar uiteindelijk moeten we ontdekken dat daarmee. En zo zegt hij dat letterlijk. Dat staat ook in die tekst. En alle, het diepe verlangen van de mens. Van de mensheid. Het diepste verlangen. Niet bereikt kan worden. Dan moeten we akkoord gaan met de noodoplossing. Dan moeten we uiteindelijk zeggen, en dat is een gevaar dat dat gebeurt, we moeten maar berusten. En wat is meditatie? Ik leer mij aanpassen. Nee, zegt hij. En dat is zijn kritiek op wat vaak gebeurt met meditatie, ook in Japan, met het hele boeddhisme. En dat is een dimensie die hij erbij voegt, dat midden in de geschiedenis dan. En ons bewustzijn, die regel van de doodstrijd, hè, de beperktheid van alles waarmee we de dingen willen veranderen. En die voor 40% werken. Misschien voor 50%. Maar intussen, wat met de rest? Opgeven. Dat is één van de grote verwijten. Binnen, goddank, ook het Japanse Zen-boeddhisme. Aan een heel stuk van de houding van deze religie. Elke religie heeft zijn eigen valkuil. Het christendom heeft zijn valkuil. Het boeddhisme heeft zijn valkuil. Het is misschien goed dat we elkaar ontmoeten, dat we luisteren en ontdekken waar onze specifieke blinde vlekken liggen. Maar het is duidelijk, en dat wijst hij aan, Hisamatsu, en dat is goddank dus leefbaar en voelbaar in heel veel kritiek die er is op zen, op veel vormen daarvan. Ik gebruik even de Engelse woorden, dat het tenslotte is submission and resignation. En ik noem het in het Engels, omdat ik het precies in die formulering tegengekomen ben bij dat boek waar ik nu met Jan Borg, niet met Pet, maar met Jan Borg, aan het werk ben, over Kierkegaard en Zen. En ook Kierkegaard vanuit een totaal andere hoek ziet als een heel groot gevaar. Niet alleen van wat hij het historisch christendom noemt. Maar ook van de hele houding van de mensen in het Westen. De diepe impasse is dat wij uiteindelijk met een stiff upper lip berusten. Ergens. Oké, het kan niet meer. En dat we makkelijk gaan praten, het is zoals het is. Daar zijn ook boeken over. Wat is meditatie? Leren zien wat is. Kunnen we ooit weten wat is? Laten we die vraag bij onszelf stellen. Allemaal weten we diep in ons dat dat een enorme arrogantie is. Te denken dat wij weten wat is, dat weten we niet. En vandaar dat binnen die kritiek in Japan, en bij Hisamatsu, en bij Kierkegaard, en bij Dostojevski, om ze maar even op een rijtje te noemen, want het leeft niet alleen in de zen, dat daar dat diepe verzet is tegen submission and resignation, onderwerping, uiteindelijk leer maar berusten. Ja, aanvaarden is iets anders. Dat is juist vanuit een nog dieper weten met het hart, dat hoef je niet te voelen, wat in al die andere teksten uitgedrukt wordt. in de gelofte van de Bodhisattva, in de gelofte van Hisamatsu, in de toewijding van Shantideva die we vanmiddag zingen, al dat gestamel wat maar proberen is onder woorden te brengen, drukt uit, het is fundamenteel meer dan resignatie, dan een soort berusting van, nou ja, dat moet dan maar. En dat kan misschien als ons leven nog redelijk kabbelend verloopt. Maar onherroepelijk komen we ook in aanraking, naast alles wat wonderlijk is en ontroerend en mooi en prachtig, bij dingen waar we geen raad mee weten en die we nooit kunnen plaatsen. Die niet te pruimen zijn, niet te slikken zijn in het leven. En dat moet iedereen voor zich maar ergens ontdekken, waar en hoe. Zoals Hisamatsu zegt, ik vraag mij dat zelf af, heb ik dat genoeg gezien? Sluit ik mijn ogen niet daarvoor? Heb ik genoeg gezien waar er is, zeg maar, om het te zeggen met de Leonard Cohen, a crack in everything? En durven wij dan te zien dat daar waar die crack is, there is the light comes in. Want dat is wat hij dan noemt, en wat het boeddhisme dat noemt, met dat wakker worden. Dat het niet het laatste woord is waar wij stuiten op de beperking. En mijn lieve favoriete auteur, Sjastov, die ik ontmoet heb toen ik met zijn boeken dan, toen ik 20 was, en waar ik toch zoveel aan heb, die formuleert dat hetzelfde met andere woorden, die ik opnieuw tegenkwam in teksten van eigentijdse Japanse zenmeesters, die diezelfde kritiek van Hisamatsu en dit midden in de wereld staan, en durven zien wat er aan vragen zijn. En ook onze beperktheid durven zien. En desondanks dat andere levend houden. Al zeggen alle stemmetjes, net als bij de Boeddha, die had het ook. Van, kom nou, maak jezelf niks wijs. Toch. En wat daar ook, dus bij die Sjastov staat, en in die Japanse teksten, is het zo geformuleerd. Is het niet dat wij buigen voor die diepe neiging om te zeggen, het gaat om wat er is. Dat is het, wat is, alsof wij dat weten. Of is het, al kunnen we dat niet eens onder woorden brengen, wat wij diep verlangen. Zoals Hisamatsu dat uitspreekt, hè? Het diepe verlangen. En zoals de oorspronkelijke boeddhistische teksten dat ook zeggen. Met alle begripsverwarring, want vaak wordt de tweede gelofte, hè, van leven is lijden. Hoe komt dat? Dat komt door verlangen. Dat staat er niet. Er staat begeerte, klesa. En dat wordt omschreven als gehechtheid. Als ik dit niet heb, dan kan de wereld stuk vallen. Ik moet en ik zal dat hebben. Want dat is het. En eigenlijk is wat de Boeddha duidelijk maakt, het gaat om fundamenteel meer. En dat kan ik niet eens onder woorden brengen. Net zo min als ik onder woorden kan brengen wat de zin van het leven is. Dat is don't know. Maar toch weten we diep in ons, dat diepe verlangen, dat dat waar is. En in de oude teksten heet dat samvega. Samvega, een Pali woord. Ik doe het maar even om te laten zien hoe diep dat verankerd was in het oorspronkelijk boeddhisme. Daarom ging de Boeddha op weg. Hij had menselijkerwijs alles wat zijn hartje begeerde voor zichzelf. Maar hij keek naar buiten. En hij zag wat er was. Aan die gebrokenheid. En dat kon niet. En hij wist er geen raad mee. En hij ging de wildernis in. En de stilte in. En hij bleef er lang in. En dan gebeurde daar hem, plotseling zeg maar, dat is het woord wat telkens benadrukt. In de zin van, het is niet af te dwingen. Niet van, ik ga nou een aantal jaren fijn mediteren, een aantal teksten lezen. Nee, het blijft een wonder dat dat gebeurt. En dat wonder kennen we allemaal. Als wij spreken over verwondering, is dat altijd een diep besef van dat het meer is dan wat wij kennen en begrijpen. Goddank. Dus dat voorop. En dan wordt van daaruit, dat zijn die andere, die ene teksten die zijn dus wat ontkennend, dit is het allemaal niet, de Hartsutra. Maar elke mystiek, neti, dit is het niet. Johannes van het Kruis, idem dito. Dat is een ontkennende taal. En daarnaast is het een soort bevestigende taal, een stamelen van, zeg maar, wat dat diepste verlangen kan zijn. En voor de ander. Kijken. De hele gelofte, hoe talloos de levende wezens ook zijn. En die poorten die je tegenkomt, die blinde muren, waar je zegt, menselijkerwijs, hier moet ik halt houden. Het spijt me, hier kan ik niet. En dat daar toch van binnenuit duidelijk gemaakt wordt, houd daar geen halt voor. Misschien, dat is een beetje een zijsprong, Omdat dat begrip muur zo fundamenteel is. Van je borst op een muur. In je mogelijkheden om te helpen, om wat dan ook. Iedereen. En omdat dat muurbegrip daarop duikt, hè, in het Chinees is homo murio, ontelbaar zijn de muren zonder poort. En Dostoevsky praat daarover, muur. En om het nog dichterbij te brengen, ik heb daar iets over geschreven in het laatste nummer van ons tijdschrift. Dat nummer gaat over de liefde. En dat gaat over Saint-Exupéry. En dan niet omdat het dan mijn verhaaltje is, want er staat amper iets van mij in, maar ik citeer daar stukken van Saint-Exupéry die niet zo bekend zijn. Die formuleert voor mij het diepste, toch in een eigen tijdse taal en authentiek en ontdekt. Niet omdat hij boeddhistische boekjes las of wat dan ook, maar hij ontdekt ook wat het betekent, de stilte. En het niet weten. En hij staat ook voor een muur. Hij noemt dat die rots die dan God is en waar hij een antwoord van verwacht. En dat hij moet ontdekken dat het de grootste genade is dat daar stilte is. Want het zou verkleind worden. Het zou weer een ideologietje worden. Een mooi plaatje. En dat is het niet. En daar moet hij het mee doen. Ook Saint-Exupéry. Met die stilte. En tegelijk is het een oproep in heel dat verhaal van hem. Het is nog nooit in het Nederlands gepubliceerd, het boek. Het is vertaald door iemand in Amsterdam. Een vrouw die ongeneeslijk ziek is. Heeft dat boek vertaald. Het is in het Frans een keer verschenen. Le Citadel. Ik weet niet of iemand dat kent. Ik hoop altijd nog dat er een uitgever of een uitgeefster is. Die schiet mij nu te binnen die denkt, hé, daar zie ik wat in. Maar het is zo indrukwekkend wat hij schrijft in een eigen tijdse taal. Want dit gaat hierom. En ook de oproep om te handelen. En maar te doen wat voor ons ligt. Met onze eigen roeping. Hoe beperkt die ook is. Hoe onmachtig die ook lijkt. En ieder op zijn manier. Ieder op zijn manier. En dat benadrukt hij zonder dat wij ooit de samenhang zien tussen dat grenzeloze wat uitgedrukt wordt in deze traditie, in die gelofte van die Bodhisattva, dat grenzeloze, of wat Shantideva, wat we vanmiddag gaan zingen, uitdrukt, of wat Hisamatsu uitdrukt, of die andere teksten en het gebed wat we morgen zongen, gebed voor alle noden is ook zoiets, het klinkt heel mooi, het wordt prachtig gezongen dankzij Paul. Maar wat er staat, dat is nogal wat. En toch is dat ooit ontdekt en volgehouden. En niet dat de mensen die dat ontdekten en wisten. Zo, dat is wat ons diepste verlangen uitdrukt. Niet dat die dat elk moment zo voelden. Maar ze herhaalden het. En wij herhaalden het. Elke keer weer opnieuw. Wat we ook voelen. En één regel is mij ooit bijgebleven uit traditie van de Zen die ik later terugvond bij een rabbi die omgebracht is in Rusland. Die ergens zegt, maar het komt ook al voor bij de woestijnvaders, dat de dorheid van de ziel, de dorheid van het gebed, het meest vruchtbaar is. Want in die teksten staat ook dat dit steeds meer wat wij uitspreken uit het hart mag komen, is niet dat je het ook moet voelen. Dat je denkt van, wat voel ik me betrokken? Wat ben ik daar helemaal bij? Fijn dat ik er... Nee, soms niet. Soms is dat dom. Soms zeg je dat alleen maar op. En het prachtigste voorbeeld daarvan, dat is één voorbeeld. Moeder Teresa. Hè, die door de katholieke kerk heilig verklaard is. Maar die in dat dagboek beschrijft, sommigen van u weten dat. Dat zij hele periode, jarenlang had, dat ze niet in God kon geloven. Dat ze ervan overtuigd was dat God niet bestond. Dat ze niets voelde. Dat alleen haar mond het uitsprak. En dat ze wist, zonder dat ze dat kon verklaren, ik blijf het uitspreken. Ik blijf dat uitspreken. Maar het is alleen mijn mond en mijn lippen. Ik voel niks, ik hoor niks, ik begrijp niks. Ik geloof het niet eens. En toch, zij doet het. Een act. Wat ooit een hele oude monnik mij zei, in een periode dat ik daar zelf zo mee worstelde. Vergeet niet dat je ook kunt spreken van een act van geloof. Het is iets wat je doet en niet wat je voelt. En daarom is het belangrijk dat wij dit uitdrukken. Dat wij dat zingen. En het is ook belangrijk dat we soms weerstand voelen. Dat we soms denken, wat zijn we aan het opzeggen? Hoort u dat vanmiddag maar. Dat is grenzeloos. Dat is eigenlijk wat ook in de oude profetieën staat, die ook niks wisten. Dat de tranen gedroogd worden. Dat er geen dood meer zal zijn. Dat alles waar wij geen raad mee weten, ooit geheeld is, totaal en grenzeloos. En waarmee dat uiteindelijk, als ik eerlijk ben, het allerdiepste geraakt heeft, de uitdrukkingen ervan, dan is dat in die zogenaamde atheïstische Sovjetliteratuur. Daar komt dit voor. Daar heb ik dat gelezen van mensen die daarop botsten. Ook op dat niet weten. En dan ook maar stamelen dat dat hun, sorry voor het woord, tot nieuwe openbaringen leidde. Maar als u de achtergronden ziet. Ik heb het misschien alles genoemd. Het staat misschien ook in een van mijn boeken. Ik heb het enige voorbeeld wat ik hier aanhaal. Maar het blijft voor mij zo indrukwekkend. En zo'n getuigenis van eigen tijd. Van alles wat wij hier doen. Dat is een Joodse schrijver, Konstantinovsky, die al zijn familie verloren heeft. Misschien heb ik het al 2 keer 3 verteld, in Auschwitz. Hij is atheïst, hij is communist, hij heeft een heilig geloof in de volmaakte samenleving. Hij zet zich daarvoor in, ook naar alles wat hij verloren heeft, alles. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn ouders. Kan ik vrede hebben? Met wat gebeurd is. Menselijkerwijs kan ik daar niets aan doen. Wat ik ook wil. Alles zegt in mij. Hier moet ik berusten. Het verleden is niet ongedaan te maken. Dood is dood. Kan ik dat aanvaarden? Nee. Wat dan? Wil ik dan het onmogelijke? Ja, ik wil het onmogelijke. Nou, ik heb gelezen hoe deze man veranderd is. Niet dat hij boeddhistje geworden is, of christen, of traditioneel jood, niks. Maar hij schrijft dat dat voor hem, en hij gebruikt dat woord bijna als het woord wat de Boeddha gebruikt, over dat vreemde in die nacht, dat het kantelde. Dat ineens wat onmogelijk leek, mogelijk werd. Want dat zegt de Boeddha in zijn eerste toespraken ook. Als hij praat over meditatie. En dat heb ik al dikwijls verteld. Hè, wat hij dan vertelt. Als iemand de monniken dan vraagt. Wat is nou goede meditatie? Hij noemt een aantal dingen op. Weet u nog wat? Boeddha was een beetje punt 1, punt 2, punt 3. Dat had hij van zijn wiskundelessen, denk ik. Maar weet u nog wat hij opnoemde? Onder andere. Punt 4. Punt 4, weet u dat nog? Mindfulness. Dat is heel belangrijk. Mindfulness, ontzettend belangrijk. One-pointedness, zit niet verstrooid. Maar houd het, ben je alleen met je adem, ben je alleen met je adem, punt. En wat ook heel erg belangrijk is, dat weet je misschien ook nog, het heet in het Chinees kung fu. He? Doe het met hart en ziel, doe het met inzet. Niet zo van, nou ik heb al van alles in mijn leven geprobeerd, nou ik heb nou weer iets van Zen gelezen, nou dan gaan we dat maar eens weer proberen. Doe het met hart en ziel. Maar punt 1. Weet iemand het nog? Wat is punt 1? Ik heb het zo dikwijls verteld. Ja, jij weet het, stoute meid. Geloof. En niet geloof in de zin van in een dogma of wat de Boeddha zegt. Maar zoals Hisamatsu dat uitdrukt. Hisamatsu die er ook over praat met bijna dezelfde woorden als Kierkegaard. Niet geloven in wat een ander zegt, maar wat oprijst juist uit de bodem van dat niet weten. Kierkegaard zit op de bodem van de vertwijfeling, waar ik menselijkerwijs geneigd ben totaal af te haken, op te geven, te berusten. Waar misschien een grote menselijke moed in zit, ik leg me erbij neer. Maar dan is daar een grote onmenselijke moed, dat zegt hij echt, de moed tot het onmogelijke. Die nee zegt tegen die berusting. En dat noemt Kierkegaard geloof. En dat is een kracht, zegt hij. Niet een gevoeltje in mijn ziel. Nou, fijn. Zo geloof en verlangen en vertrouwen. Dat zijn zo van die emotietjes. Nee, dat is het juist niet. En dat ontdekt die Rus ook. Dat dat een kracht is waardoor alles verandert. Hij ontdekt, zonder dat hij ooit een tekst gelezen heeft. Wat ik net citeerde uit die oude boeddhistische teksten. Dat dit, deze benen. Wat ik hierop zeg, misschien zonder iets te voelen, zonder te begrijpen, met alle stemmetjes die zeggen, kom nou, dat dit steeds meer uit het hart mag komen. En dat hart is niet het gevoelsmatige. Hè? Hart, hartgeest, dat is iets anders. Dat is de grond van mijn bestaan. Daar hoef je niks bij te voelen. En dat dat steeds juist dan dieper werken mag. Misschien dat als wij die teksten horen, elke keer maar weer opnieuw, en misschien heel dikwijls zoals moeder Teresa, dat we denken, nou wat ben ik nou weer aan het opzeggen, dat toch wat daarin uitgedrukt wordt, dat niet weten, en die grote betrokkenheid, en dat diepe verlangen, en het kijken naar de ander in dood, dat dat levend mag worden. Of je het compassie noemt, of liefde. Wat uitgedrukt wordt in de eerste regel van de tekst die we gisteren zongen, zonder het hart van liefde en mededogen, is de meditatie, hoe belangrijk in andere opzichten ook, uiteindelijk van geen waarde. En daar weer gaan we terug die meditatie en de stilte in.